zullen de zegen vragen over Gods woord. Heer, dank u, Heer. U bent hier. Halleluja, Heer. Uw geest is hier. Ja, u raakt vandaag elk hart aan. Halleluja, Heer. O Heer, u bent goed voor ons. Ja, wat een liefde. Wat een genade. U slaat niemand over vandaag, Heer. Halleluja. Dank u wel, Heer, dat u van ons houdt. We hebben het niet verdiend. Maar toch houdt u van ons. Halleluja. Wat een genade. Dank u, Heer. Open uw woord. En raak elk hart aan. In Jezus' naam, Heer. Amen. Broeders en zusters, gelooft u in de leiding van Gods Heilige Geest? Ik wel hoor. Vanmorgen, toen keek ik naar Baylis Conley en hij opende met het verhaal van een vrouw, een overspelige vrouw. Zij was gegrepen op de daad zelf. Terwijl zij overspel pleegde, was ze gegrepen. Wat een genade dat er geen veroordeling was bij Jezus. Geen veroordeling. Dat wil niet zeggen dat hij dat accepteerde, de zonde. Hij zei tegen haar, ga heen, zondig niet meer. Maar er was geen veroordeling. Broeders en zusters, een vrouw is het beeld van de gemeente. Dat weet u inmiddels wel, hè? In de Bijbel is een vrouw het beeld van de gemeente. En dat betekent eigenlijk dat een weduwe is ook een beeld van de gemeente. Maar dan, een weduwe in het geestelijk opzicht heeft haar man verloren. En wie is haar man? De man van de gemeente is de Heere Jezus. Gelooft u dat? De Heere Jezus, hij bereidt ons toe om deel te hebben in die geweldige bruid straks. De bruid van Christus. Is dat genade of niet? U hebt de getuigenis van zuster Muriel gehoord. Getuigenis van zuster Peggy. Haar man zit te glunderen naast haar. U hebt de getuigenis van broeder Jules gehoord. Is God genadig of niet? Nou, volgens mij wel hoor. Want ik heb ontzettend veel genade van hem ontvangen. Ik kan niet omschrijven hoeveel genade ik heb ontvangen van hem. Dat hij aandacht had voor mijn leven. En u weet dat donders goed, toch? Ieder van u weet dat donders goed. En we zondigen helaas nog regelmatig. Maar er is genade. Er is altijd een heiland die zijn armen opent voor u. Om u te omhelzen, broeders en zusters. Vandaag wil ik met name over weduwe hebben. Maar dan ook in relatie tot het feit dat zij een beeld is van een gemeente die eigenlijk tot stilstand is gekomen. Geestelijk tot stilstand is gekomen, broeders en zusters. Het is een eenvoudige boodschap, maar u moet vandaag heel veel de Bijbel erbij pakken. Ik heb helaas geen teksten achter voor u. U mag zelf de Bijbel pakken en de Bijbel gaan lezen. Dat is een goede oefening, zo moet u het maar gaan zien. Broeders en zusters, Eva, dat was de eerste vrouw op aarde. Ze werd gevormd uit de zijde van de eerste Adam. De bruid, de gemeente, die wordt vormt uit de zijde van de laatste Adam. En dat is Jezus. Dat is Jezus, broeders en zusters. En tot die bruid mogen alle mensen behoren. Ik wil niet zeggen dat alle mensen dat zullen behoren, maar alleen de wedergeboren christenen zullen daartoe behoren, broeders en zusters. Dat betekent dat dat oude leven van ons, de wet van die eerste Adam, die moet sterven in ons. En wij moeten in het huwelijk gaan treden met die laatste Adam, met Jezus. In super eenvoudige taal is het, neem Jezus aan en word opnieuw geboren. Neem Jezus aan en word opnieuw geboren. Als je Jezus aanneemt en een kind van God wordt, dan ben je in het huwelijk getreden met die man. Dan ben je ondertrouwd met Jezus. Dat zegt Gods woord. Dit is even het moeilijke in de prediking vandaag. Sommigen zeggen dat dat moeilijk is om te begrijpen, dat neem ik aan. Maar dan zegt Jacobus 1 vers 27 dat wij ons niet meer moeten besmetten met de wereld. En dat vind ik dan zo verbazingwekkend. Dan zegt Jacobus ook, de zuivere godsdienst is het verzorgen van weduwen en wezen. Apart, hè? De zuivere godsdienst is aandacht schenken aan weduwen en wezen. We zijn nog wel eens een keertje geneigd om dat te vergeten, hè? Maar God vergeet de weduwe niet, broeders en zusters. Broeders en zusters, omdat mannen groter en sterker zijn dan de meeste vrouwen, die vaak ook nog eens een keer afhankelijk van hun mannen zijn, worden vrouwen vaak het zwakke geslacht genoemd. Heb je wel eens gehoord, toch? Vrouwen worden vaak het zwakke geslacht genoemd. Is de vraag of dat waar is? He, volgens de wereld in ieder geval niet. De wereld zegt, nee, dat is niet zo. Oké. Maar God zelf typeert een vrouw als een zwak vat. Afhankelijk van haar man. En als de man dan overlijdt en wegvalt, broeders en zusters, dan is zij helemaal hulpbehoevend. Dan is zij hulpbehoevend. En God roept daarom op om de weduwe niet in de steek te laten. En zoals ik hiervoor zei, de weduwe is het beeld van een gemeente die ook tot stilstand is gekomen. God roept op om de weduwe niet in de steek te laten. Ze verloor die man van wie ze hield, op wie ze leunde, op wie ze vertrouwde en is nu helemaal alleen. God heeft een medelijdend hart voor weduwe. Een medelijdend hart uit liefde. En ik denk ook, tweede reden, omdat zij nu eenmaal de gemeente typeert. Zij typeert Jezus' bruid, afhankelijk van Jezus. En ik vind het zo mooi dat je door de hele Bijbel leest dat Gods hart altijd klopt voor degene die hulp nodig heeft. Zegt u amen? Wie van u heeft ooit hulp nodig gehad in het leven? Ik denk ieder, toch? Vindt u het niet fantastisch dat Gods hart voor u klopt? Dat zijn ogen op u zijn gericht, omdat u hulp nodig had? Ik vind dat zo geweldig. Ik heb het zelf ervaren. Och, niet één keer, niet twee keer, ontelbare malen heb ik ervaren dat God er is als je hulp nodig hebt. Oh, de Bijbel, broeders en zusters, staat daar vol. Staat daar vol van. Ja, Gods hart klopt voor hulpbehoevenden, voor wezen, voor weduwe, voor vreemdelingen, voor eenzamen. Zelfs als je gehuwd bent, kun je je eenzaam voelen, niet? Zelfs als je gehuwd bent, kunnen er momenten zijn dat je je eenzaam voelt, omdat je je zo ellendig voelt. Dan ben je eenzaam. Gods hart klopt voor je. Gods hart klopt voor de gemeente. En ik wil dat, of ik wil even lezen Psalm 68, hoe Gods hart eruit ziet. Psalm 68, dan begin ik halverwege vers 5 te lezen. Want Heere is zijn naam, spring op van vreugde voor zijn aangezicht. Ik lees vooruit de herziende Statenvertaling. Hij is een vader van de wezen. Hij is een rechter van de weduwen. Dat is God in zijn heilige woning. Een God die de eenzamen in een huisgezin plaatst. Is God goed of niet? Ik denk van wel, hè. Hij heeft aandacht voor degene die hulp nodig heeft. En ik wil met u uit Deuteronomium 24 lezen. Deuteronomium 24... Dat is helemaal in het begin van de Bijbel. Als je vers 17 gaat lezen, daar spreekt God over recht. Hij zegt eigenlijk hier in dit gedeelte dat degenen die hulp nodig hebben, daar recht op hebben. Dat heb ik nooit zo gezien. Van de week zag ik dat ineens. Ik dacht, hey, God zegt dat is recht. Daar heb je recht op. Hij zegt hier in vers 17, u mag het recht van de vreemdeling en de wees niet buigen. U mag het kleed van de weduwe niet in onderpand nemen, maar u moet eraan gedenken dat u slaaf bent geweest in Egypte en dat de Heer uw God u vandaar verlost heeft. Daarom gebied ik u dit te doen. Wanneer u de oogst op uw akker hebt binnengehaald en u bent een schoof op de akker vergeten, dan mag u niet teruggaan om die op te halen. Hij is voor de vreemdeling, voor de wees en de weduwe. Dan zal de Heer uw God u zegenen in al het werk van uw handen. Wanneer u uw olijven afslaat, mag u de takken daarna niet nauwkeurig afzoeken. Het is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Wanneer u uw wijngaard leeggeplukt hebt, mag u hem daarna niet nauwkeurig nalopen. Het is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. U moet eraan denken dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En daarom gebied ik u dit te doen. God zegt, die eenzame, die vreemdeling, die wees, die weduwe, die heeft recht op hulp. En dan zegt hij, dan legt hij verband met het feit, jullie waren slaven in Egypte. Jullie hadden hulp nodig. En ik heb jullie geholpen. Ik heb jullie verlost. Dus de sleutel, broeders en zusters, is dankbaarheid. De sleutel hiervan dit alles is dankbaarheid. Bent u dankbaar dat God u heeft verlost? Amen of niet? Ik ben dankbaar dat de Heer mij heeft verlost. Ik ben al lang niet volmaakt, maar ik ben wel dankbaar dat de Heer mij verlost heeft. Bent u dankbaar? Hij heeft u, toen u diep verloren was in schuld, moet u zich eens voorstellen. De hel was onze bestemming. De hel was onze bestemming. En God wordt in vlees geboren en is bereid uit liefde voor ons te sterven en in de hel af te dalen en daar de boze te verslaan om u en mij te verlossen. God zegt, als je daar dankbaar om bent, dan heb jij te zorgen voor degene die in hulp, die hulp nodig heeft, die hulpbehoevend is, voor de vreemdeling. De weduwe, de wees, dat is hun recht. Omdat ik jou heb verlost. Broeders en zusters, dit is onze God. En u zult dat dadelijk zien. Hoe hij werkt. Jezus heeft speciale aandacht voor weduwen en hun levenssituatie. Hij ziet alles. En zoals ik u zei, een weduwe, beeld, een vrouw, een beeld van de gemeente. Een weduwe, een beeld van een hulpbehoevende gemeente die tot stilstand is gekomen. Maar hij ziet het. Hij ziet het. Als je leest Markus 12. Markus 12. Vers 41. Daar ziet hij dat mensen bij de tempel geld in de schatkist gooien. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, vers 41, zag hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp en veel rijken wierpen er veel in. Er kwam één arme weduwe. Ik vraag me af, hoe weten we dat die vrouw die daar iets in de collecte gooit, dat dat een weduwe was? Een vrouw gooit daar iets in. Maar Jezus zegt, dat is een weduwe. Hij kende haar situatie. Hij kende haar situatie. En zij wierp twee kleine munten daarin. In mijn vertaling staat een kwadrant. En dat is de kleinste munteenheid in het Romeinse Rijk. Je zou zeggen, ze wierp er 2 centen in. En Jezus zegt, ik zeg u, deze arme weduwe heeft er meer in geworpen dan allen die iets in de schatkist hebben geworpen. Ze had heel haar levensonderhoud erin geworpen. Vers 44. Broeders en zusters, de Heer kent de behoefte van de weduwe. Hij kent de behoeften van de gemeente, hij kent de behoeften van de leden in de gemeente. Hij weet wat we geven, hij weet wat wij overhouden. Dat weet hij donders goed. Hij ziet dat. Hij ziet wat wij geven, hij ziet wat wij overhouden, broeders en zusters. En hij ziet hoe groot onze offervaardigheid is. En hij weet heel goed of de gemeente alles geeft of niet, broeders en zusters. Omdat hij oog heeft voor degene die in hulp in nood is. Hij heeft oog voor de gemeente die in nood is, broeders en zusters. Hij weet wat wij nodig hebben, broeders en zusters. Hij weet het. Ik wil met u naar 2 Koningen 4, vers 1 tot 7. 2 Koningen 4, vers 1 tot 7. Broeders en zusters, daar is sprake van een weduwe met een grote financiële schuld. En die schuld was zo groot dat haar beide kinderen als slaven verkocht dreigden te worden. 2 Koningen 4 vers 1. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling profeten, riep tot Elisa om hulp en zei: uw dienaar, mijn man, is gestorven en u weet zelf dat uw dienaar de Heer vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tot haar: wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in het huis hebt. En zij zei: uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. De Heilige Geest. We hebben het getuigenis van broeder Gerry gehoord. De Heilige Geest hebben we nodig, broeders en zusters. Bent u in nood? U hebt Gods Geest nodig. Als ik in nood ben, heb ik Gods Geest nodig. Toen zei hij: ga heen, vraag voor uw buitenshuis kruiken, van al uw buren, lege kruiken, laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen, sluit de deur achter u en uw zonen. Giet vervolgens olie in al de kruiken, zet weg wat vol is. Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich. En achter haar zonen, die gaven haar de kruiken aan en ze goten olie erin. En het gebeurde toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei: geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. En zij kwam en vertelde het de man van God. En hij zei: ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat er overblijft. Het is absoluut duidelijk, broeders en zusters, dat de Heer dit wonder verricht uit liefde voor deze arme weduwe die haar zonen dreigde te verliezen. Zij zou volkomen afhankelijk worden van andere broeders en zusters. Volkomen afhankelijk. En u moet begrijpen, in die tijd was er geen sprake van een weduwepensioen. Weduwen hadden hun zonen nodig om in hun levensonderhoud te voorzien. En van de week zag ik zo duidelijk ineens dat de Heer zei: de gemeente heeft de jongeren nodig om in hun levensonderhoud te voorzien. Die weduwe had haar zonen nodig om in levensonderhoud te kunnen voorzien. De gemeente heeft de jongeren nodig om te kunnen leven, om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Een gemeente kan niet zonder jongeren. Begrijpt u dat? Omdat wij hulpbehoevend zijn, hebben we de jongeren ook dringend nodig om geestelijk te kunnen leven. En als de gemeente geestelijke schuldeisers heeft, en u weet, Satan is een geestelijke schuldeiser, en in een situatie waarin gebeurtenissen uit het verleden zo kunnen drukken, hè? En u ziet dat jongeren verdwijnen uit de gemeente, dan heeft Gods woord de oplossing. Dan moeten wij reageren als die Canaanitische vrouw. Dat hoorde ik vanmorgen ook van Belis Conley. Die zei: Heer, ontferm u over mij. Want mijn dochter is in bezit genomen door de boze, door demonen. En dan wil ik niet zeggen dat die jongeren die weggaan, dat die bezeten zijn. Maar laten we liever zeggen, ze zijn misleid, wellicht. Reageer als die Canaanitische vrouw. Die zegt, Heer, ontferm u over mij. Ontferm u over ons. Ontferm u over ons. Broeders en zusters, de gemeente moet bereid zijn om in nederigheid de allerlaagste plaats in te nemen. En dan zal Jezus helpen. Broeders en zusters, blik op Jezus, die elke schuld aan het kruis heeft afbetaald. Is er nog een klein kruikje met olie aanwezig? Klein kruikje van de Heilige Geest? Sluit dan de deur en begin te gieten in al die aanwezige lege vaten. Totdat die vaten vol zijn. Lege vaten duiden op geestelijk lege zielen. Lege vaten duiden op geestelijk lege zielen. En olie duidt op de Heilige Geest. En in het bijzonder de zalving van de Heilige Geest. Wij moeten gaan bidden tot de volheid van de Heilige Geest in ieder hart aanwezig is. In ieder hart. Geef ruimte aan Gods Heilige Geest. In deze gemeente moet er ruimte komen voor de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest weer kan gaan werken, broeders en zusters. Heb geen kritiek op degenen die vol zijn van Gods Geest, broeders en zusters. Geef hun de ruimte. Het is zo frappant dat dit verhaal zegt, sluit de deuren. Het lijkt alsof God zegt, ik wil daar geen pottenkijkers bij hebben. Sluit die deuren. Voor mij betekent dat misschien die bidstonden. Hè, bidstonden zijn vaak gelegenheden om gezamenlijk de Heer te aanbidden. In bidstonden kan Gods Heilige Geest vrij werken en elk hart vullen. Geef Gods Heilige Geest de ruimte, broeders en zusters. Geef Gods Heilige Geest de ruimte. En dan zegt hij, als de olie elk hart heeft gevuld, dan zegt hij, betaal je schuldeiser. Betaal je schuldeiser en leef van het overige. Die schuldeiser van ons, dat was Satan. En Jezus heeft elke schuld afbetaald. Elke schuld heeft hij afbetaald. Herinner Satan eraan, hey, ik ben een kind van God. Gods geest heeft mij gevuld. Heeft mijn hart volgemaakt. Herinner hem eraan, ik ben een kind van God. Je hebt geen recht meer op mijn leven. De boze heeft geen recht om Gods kinderen te verstoren. Geen enkel recht, want de schuld is afbetaald. Amen. Priscilla, amen. De schuld is afbetaald. Het doet er niet toe hoe u was in uw oude leven. Het doet er helemaal niet toe. Denk aan die overspelige vrouw. Het doet er niet toe. Want hij houdt van ieder evenveel. Belis Connolly vertelde over een man in de gevangenis. Een moordenaar. Een grote moordenaar. Iedereen was bang voor hem. Maar er was genade voor die man. En hij nam Jezus aan. En dan zegt hij, je schuld is voldaan. Als er hier mensen zijn die Jezus niet kennen, als je naar hem toe gaat en je zegt, hier ben ik. Ik heb gezondigd, vergeef mijn fouten, vergeef mijn zonden. Er is vergeving. Al is die schuld nog zo groot. Er is vergeving, broeders en zusters. Voor ieder. Voor ieder. In 1 Koningen 17... daar is sprake van een arme weduwe, opnieuw. Een arme weduwe. 1 Koningen 17. En in een tijd van grote hongersnood had zij nog net genoeg eten voor één dag. Ze had een handjevol meel en een klein beetje olie in een fles. En als dat op was, dan zouden zij en haar zoon zouden sterven, broeders en zusters. En weet je wat nou zo frappant is? God zegt tegen Elia, jij moet naar haar toe gaan en zij zal jou onderhouden. Zoiets kan alleen de Almachtige God bedenken. Zij had niks. Ze had net genoeg voor één dag. Is dat niet bijzonder dat God zegt tegen Elia, jij moet naar haar gaan en zij zal jou onderhouden. Ik wil dat even met u lezen. 1 Koningen 17, vanaf vers 7. 1 Koningen 17. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heer tot hem. Sta op, ga naar Sarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Sarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw. Hout aan het sprokkelen. Opnieuw zie je hier een weduwvrouw. En hij riep tot haar en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei, breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei, zowaar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handjevol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen wij het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar, wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van. En breng die bij mij. Maak daarna voor u en uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heer, de God van Israël. Het meel in de pot zal niet opraken. En in de kruik zal het aan olie niet ontbreken. Tot op de dag dat de Heer regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie. Overeenkomstig het woord van de Heer. Als wij bereid zijn om te delen wat wij bezitten, ook al is dat een klein beetje, dan zal God overvloedig voorzien, broeders en zusters. Als ons hart geopend is voor degene die in nood is, en we delen wat we bezitten, God zal overvloedig voorzien. En dat geldt ook voor als wij iets in geestelijk opzicht bezitten. Ook al is het maar een klein beetje. U hebt zuster Fanny gehoord. Deel het. Jezus is mijn verlosser. Ook al zit u in een restaurant. Als mijn vrouw en ik in een restaurant zitten en we eten, dan gaan we toch altijd eerst bidden in het restaurant. Je ziet mensen kijken, maar we gaan gewoon bidden. Je deelt een klein beetje. Broeders en zusters, je deelt een heel klein beetje. Maar het kan wel iets zijn waardoor een ander toch bemoedigd wordt of getrokken wordt. Een klein beetje, deel dat, broeders en zusters. En dan is het zo frappant, lees dat hoofdstuk verder maar. Dan sterft die zoon en als het ware en passant wekt Elia, wekt de Heere God, die gestorven zoon op. En passant, fluitje van een cent, want die weduwe, die arme weduwe was bereid om dat kleine beetje wat ze bezat te delen met hem. God ziet dat. En passant wekt hij die gestorven zoon op. Want dat is voor God geen probleem. Het is geen probleem voor de Heere God om deze gemeente zodanig te maken dat het bruist van leven. Zegt u amen? Het is voor hem heel gemakkelijk. Maar hij ziet ons hart aan, broeders en zusters. Hij ziet ons hart aan. Broeders en zusters, als wij zo reageren als die weduwe, dan zal de tragiek, en ik noem het tragiek, van Lucas 7, zal zich niet herhalen. Als u Lucas 7 leest, dan leest u dat daar een weduwe is. En haar zoon sterft. En haar zoon wordt het stadje uitgedragen. Haar zoon wordt het stadje uitgedragen. Lucas 7. Vers 11. En het gebeurde op de volgende dag dat hij naar een stad ging die Nain heette. Nain betekent volle weide. En Nain is het beeld van de gemeente. Nain, volle weide. Beeld van de gemeente. En veel van zijn discipelen en een grote gemeente gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder. En zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heer haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En hij zei tegen haar, huil niet. En hij ging naar de baar toe en raakte die aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei, jongeman, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan. En ze verheerlijkte God. Hebt u gezien dat deze weduwe niets vroeg aan Jezus? Zij vroeg helemaal niets, maar ze was zo bedroefd. Zij was zo bedroefd dat haar zoon stierf en dat ze helemaal alleen op de wereld zou komen te staan. Hulpbehoevend. Jezus, die zag haar verdriet. Jezus zag haar verdriet en zijn hart werd van medelijden bewogen. En hij wekte haar zoon op uit liefde voor haar. Broeders en zusters, uit liefde voor haar. En als wij werkelijk zo verdrietig zijn, als we zien dat de jongeren de gemeente verlaten, als wij zo verdrietig zijn, niet als we het gewoon achten, maar als wij verdrietig zijn, dan zal de Heer zal reageren uit liefde voor ons. Want broeders en zusters, de Heer wil niet dat wij er alleen voor staan. Dat wil hij niet. Gods orde is dat in zijn kudde schapen zijn, maar ook lammeren. Dat is de orde van de Heere God. Dat is zijn orde. En het is contra zijn orde als er een gemeente is met alleen, neem niet kwalijk, met alleen oudjes. Dat is tegen Gods orde. Dat is niet zijn wil. Hij wil dat de gemeente bruist van leven. Zegt u halleluja? Amen, broeders en zusters. Amen. Broeders en zusters, toen Jezus aan het kruis hing, u kent dat verhaal ook toch? Hij hing aan het kruis en daar was zijn moeder Maria. En Maria was weduwe. Maria was weduwe. En Maria zou haar geliefde zoon, zou ze verliezen. Wat deed Jezus? Wie weet wat Jezus deed? Hij gaf haar een nieuwe zoon, Johannes. En Johannes betekent, God gaf genade. Ziet u Gods orde, broeders en zusters? 2 Koningen 4, 1 Koningen 17, Lucas 7, Johannes 19. God wil niet dat een weduwe er alleen voor staat. God wil niet dat de gemeente er alleen voor staat. Amen. God wil niet dat de gemeente er alleen voor staat. God wil dat de gemeente bruist van jong leven. Als ons hart droevig is, mogen wij tot hem komen. Heer, u ziet onze nood. Voorzie ons in onze nood. Zoek uw recht bij de Heer. We zijn begonnen met te benadrukken dat de hulpbehoevende, de arme, de weduwe, de wees, de vreemdeling, die heeft recht op hulp in Gods ogen. En dat betekent dat u mag uw recht bij God zoeken. Zoek uw recht bij God. En Lucas 18, dat wil ik ook lezen met u. Lucas 18, vers 3 tot 8. Daar zegt Jezus het volgende. Er was een weduwe, zegt Jezus, in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe. Nee, ik moet vers 2 beginnen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe. En zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een lange tijd niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen. Opdat zij niet uiteindelijk komt en mij in het gezicht slaat. En de Heer zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, dat bent u en ik, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u, dat zegt Jezus, dat hij hen met spoed recht zal doen. Maar dan zegt hij, maar de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij wel het geloof op de aarde vinden? Jezus plaatst daar een vraagteken, broeders en zusters. We hebben recht op hulp. En onze God is een rechtvaardige God. Wij mogen tot hem komen. Heer, doe mij recht. Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. De Satan denkt dat hij kan winnen. Maar hij is allang verslagen en de schuld is afbetaald door de Heere Jezus. Jezus zegt, is er geloof dat God zal voorzien? Is er geloof? Broeders en zusters, er was nog een vrouw. U mag dat zelf lezen. En die vrouw die vloeide bloed. En de vrouw, beeld van de gemeente, die kan bloed vloeien. Het leven kan uit de gemeente wegvloeien. Maar ze kwam en ze raakte van achter, raakte ze het kleed van Jezus aan. En ze werd meteen genezen, broeders en zusters. Ze werd meteen genezen. Is dat uw verlangen? Dat de Heer ons zal herstellen? Dat de Heer ons zal genezen? Ook van onze blik die zo vaak verkeerd is. Dat de Heer ons zal vrijmaken? Laten we tot hem komen, broeders en zusters. Ik wil met u zingen uit opwekking 120. Want u, o Heer, bent God de Allerhoogste. En zuster Fanny zei het al, het is zo fijn als er een oproep komt dat mensen hun leven aan de Heer kunnen geven. Als u na het zingen van dit lied misschien bij vernieuwing uw leven aan Jezus wil geven, mag u naar voren komen. Als er hier mensen zijn die Jezus nog niet kennen, u mag naar voren komen en uw leven aan Jezus geven. Laten we dat lied gaan zingen, want u, o Heer, bent God de Allerhoogste. Hij is de Allerhoogste. Die alles in orde kan maken, broeders en zusters. Die alles kan herstellen. Er is geen situatie te hopeloos voor hem, broeders en zusters. Ja? Op F.